Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Natuurlijk zou je liever winnen, maar het is een prachtige avond voor BBB.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 335. En welkom ook PG.
Dag Jaap.
PG, we hebben het in de afgelopen aflevering gehad over de verkiezingsuitslag
van de Staten.
En hoe dat kwam en wat de gevolgen kunnen zijn. En we gaan nu op een nog wat grotere hoogte hangen en het historisch perspectief erbij pakken.
We gaan wonden likken, Jaap.
Wonden likken.
Ja,
want dat klinkt een beetje... Hebben we daar wel zin in om wonden te likken? Zeker omdat het er zoveel zijn deze keer.
En daarom is het ook zo aardig om het dit keer te doen. Want het hele bijzondere was dat bijna iedereen had wel een argument om een wond te likken. Ja, nou, Laurens Dassen van Volta niet. En Annabel Nanninga waarschijnlijk ook niet. Misschien dat Caroline van der Plas over een paar jaar zegt, had ik toen maar wonden gelikt. Want ook dat kan nog, hè. Een grote overwinning kan natuurlijk de ondergang in zich dragen.
Nou ja, je kunt van een hele grote schok kun je veel blauwe plekken krijgen, maar dat zie je pas later.
Maar eigenlijk al die andere partijen, noem ze maar op, allemaal natuurlijk een tik of meerdere tikken of hele harde tikken of bittere pillen en wat voor taal er ook allemaal gevallen is.
Ja.
En dus dat wonderlikken, dat is een kunst op zichzelf voor politici. Hoe ga je om met een nederlaag? Wat doe je nou? Je hebt een dreun gehad en dan?
Ja, er zijn ook politici die een nederlaag leiden en doen alsof dat helemaal niet zo is.
Donald Trump, die heeft gewoon gewonnen. Ja, dat is ook een manier. Kortom, de kunst van het wondenlikken. En zagen wij van die kunst, hè, want dat is wel een finesse als je dat beheerst in je vingers, hè, als politicus, zagen wij daar voorbeelden van de voorbije dagen in Den Haag.
Maar eerst, PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show?
Ja, Jaap, die zijn er. Het is weer een heel stel en dat is zeer verheugend. Dus hartelijk dank aan Patricia, aan Joop, Maarten, Brechtje en ook aan jou, Martijn.
En er zijn ook nog een aantal losse donaties.
Ja, die zijn er ook nog binnengekomen. En dat is van Roy, Ebel, Kees, Assa Mawal en Dick.
Allemaal hartelijk dank. Wil jij ons ook steunen met een donatie? Wil je vriend van de show worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, ik stipte het zojuist al aan. Er zijn politici die fors verliezen, maar eigenlijk doen alsof dat helemaal niet gebeurd is.
Nee, dat is een hele bijzondere variant van het likken van de wonden. Namelijk dat je in een staat van volstrekte ontkenning bent. Wonden? Hoezo wonden? Waar dan? Dat moet je wel kunnen. En je kunt er dus voor kiezen om zo'n uitslag helemaal te negeren. Er zijn zelfs varianten van de ontkenning. Dat is een soort zen-variant, een uber-ontkenning, dat is, we hebben de peilingen verslagen. Dus we zijn dan 20% gedaald, maar ik heb hier een peiling van vorige week waarop stond dat we misschien wel 21% zouden verliezen. Dus het valt mee.
Ja.
Een nederlaag, hoezo een nederlaag? He, we hebben de peilingen verslagen. Of, en dan wel de allermooiste variant is de variant van, het is misschien even schrikken, maar eigenlijk is dit een overwinning. Eigenlijk is dit wat wij wilden. Sterker nog, we hadden nu een lijsttrekker die zei, dit is de grote kans waar wij naar verlangden om een nieuw begin te maken. En dat was natuurlijk Thierry Baudet.
Je moet iets eerst verliezen om het te kunnen herwinnen. Je moet eerst sterven om te kunnen leven. Je moet eerst neergaan om te kunnen opgaan. En in zekere zin is dit misschien wel dat moment voor ons. En we hebben natuurlijk 4 jaar lang een loodzware ballast op onze schouders gehad. We hebben 4 jaar lang dat spookbeeld voorgespiegeld gekregen van, je was de grootste, je kon alles veranderen. Wij hebben 4 jaar lang gevochten tegen een fantoom. We hebben 4 jaar lang te maken gehad met een molensteen om onze nek.
Dat was echt een prachtig voorbeeld van deze volstrekte staat van ontkenning. Het was bijna een soort zenachtig soort politiek. Wat toch niet helemaal past bij de uil van Minerva.
Ja, ja, het allerbelangrijkste was geloof ik dat er nu overal in het land bruggenhoofden waren. Namelijk die ene zetel in de Provinciale Staten overal.
Die overgebleven was.
Ja.
He, dus als je het omrekende in Eerste Kamerzetels, dan ging Forum van 13, die ze eigenlijk hadden, he, waar ze er 1 aan de SGP hebben cadeau gedaan. Dus van 13 naar 2, dat is een unicum in de geschiedenis. Ook omdat ze dus de vorige keer als de grootste nieuwe partij ooit in die staten kwamen.
Ja, die houding van Thierry Baudet deed me ook heel erg denken aan Fred van der Spek, die vroeger voor de PSP in de Tweede Kamer zat. Die hadden vrij vaak ruzie in die partij over wat nou de juiste onversneden koers was. En van der Spek zei natuurlijk altijd, dat is mijn koers. En hij vond het eigenlijk ook helemaal niet erg als ze weer eens van 3 zetels naar 1 terugvielen. Want hij was de lijsttrekker en hij zat in de Tweede Kamer. En dan werd in ieder geval het onversneden geluid gehoord en daar ging het om.
De zuiverheid was zijn eigen beloning, ook als het een nederlaag was.
Precies.
Dat zag je inderdaad hier ook, Thierry Baudet als PSP'er. Want hij zei eigenlijk, het feit dat we toch met die 2 zetels in die Eerste Kamer komen, dat is eigenlijk een triomf. Want dat maakt het ons mogelijk dat geluid te laten klinken. En kijk nou eens, in elke Provinciale Staten zit er nog wel 1 iemand. Waarbij hij verder dus in het midden laat, maar dat kan natuurlijk als je zo redeneert, wat zo 1 iemand dan in die statenvergadering, 1 in de maand, zou moeten doen.
Ja, overigens.
Want die krijgt dan 3 minuten spreektijd.
Ja, 2 zetels in de Eerste Kamer is ook nog best wel een risico gezien hun historie.
Voor je het weet heb je,
heb je 2 partijen die het volstrekt met elkaar oneens zijn.
Ja, heb je dus de lijst Thierry heeft dan 1 en de lijst Baudet heeft nog een ander.
Ja.
Dat zou zomaar kunnen. Het ging dus nu ineens om een geluid dat moest klinken. Ook dat is natuurlijk interessant in het licht van wat 4 jaar geleden de eigenlijke inzet was geweest. En wat de kiezers dus vanuit Forum was beloofd. Namelijk, ze gingen het echt heel anders doen. En ze gingen dus ook het initiatief nemen bij onderhandelingen. Toen bleek dat ze daar niet erg over hadden nagedacht. Dus in die onderhandelingen ging het al heel snel heel fout. En ze kwamen uiteindelijk ook eigenlijk nergens serieus aan de bak. Maar dat werd dus nu niet als een soort les gebracht van, nou, dat gaan we de volgende keer beter doen. Dat werd nu volstrekt als er achter het gordijn gestopt.
Ja,
want nu was het ineens het verhaal. Wij kunnen nu tijd winnen. Dat vond ik ook een heel mooi argument. Forum wint dus tijd met die bruggenhoofden om zelf te bouwen aan ons idee van dat Forumland. Dus een soort afgezonderd leefmilieu voor de aanhangers van Forum. En dat gaan we zo doen dat als het ware via die bruggenhoofden mensen dan langzaam maar zeker overtuigd worden. Want eigenlijk was dus de lijn, ja, de Nederlanders hebben bewezen de voorbije jaren een beetje dom te zijn. Dus het mooie is, we hebben nu meer tijd om uiteindelijk dan grote delen van de Nederlandse samenleving ervan overtuigen dat Forumland toch wel als het ware het ideaal is.
Ja, nou ja, ervan overtuigen. Ik zou zelfs zeggen veroveren. Want het klinkt ook een beetje als oorlogstalen, ook met die bruggenhoofden.
Ja, ja, maar dat is natuurlijk, het idioom is natuurlijk voortdurend in verandering geweest. Er was nu geen soort semi-filosofische verwijzing naar Hegel en boreale gedachten. Het was nu weer, ja, meer we gaan ons afzonderen. En in die afzondering laten we dan dat geluid inderdaad in de meest volstrekte zuiverheid klinken, zodat ooit de mensen daarvan overtuigd raken.
Wat deze uitslag van deze verkiezing laat zien, is dat waar wij mee bezig zijn met elkaar een project is van de lange adem.
Nou, wat dus nou zo interessant dus is in dit betoog van dus de grote winnaar van 4 jaar geleden, die nu de grote verliezer is, is dat de nederlaag wordt gepercipieerd als een bevrijding.
Je moet eerst neergaan om te kunnen opgaan.
En dat is dus daarom ook zo apart. Omdat we dit bij Baudet natuurlijk op andere thema's ook zien. Hij ziet Poetins veroveringsoorlog ook als een bevrijding. Hij is zelfs mild. Want in feite wordt Europa door Poetin bevrijd. Zo is dus ook deze nederlaag een bevrijding. En op een bepaalde manier is dus dat verlies daarmee wegverklaard. Dus het is als verschijnsel inderdaad letterlijk ontkend en onttoverd. En daar is dus winst van gemaakt. PG. Zoals dus net als bij Poetin. Oorlog is vrede. En mensen die voor hun familie en hun land opkomen, dat zijn vijanden.
Ja, dit is echt 1984. Hoewel volgens de redding van Baudet natuurlijk 1984 van het kartel is. Die bewerkstelligen dat we ons land en onze wereld niet meer terug herkennen. Maar hij doet het echt wel in optima forma zelf.
Ja, dus het is de omkering van de omkering. Daarom dat ik hier ook even mee wil beginnen. Omdat dit zo'n, mag ik zeggen, glashelder voorbeeld is. Van dus bij een grote politieke nederlaag deze omkeren tot een grote overwinning, waarmee je als het ware aan iets heel nieuws kunt beginnen. Dat je bijna dankbaar bent dat miljoen mensen elders onderdak is gaan vinden.
Dit is een voorbeeld van de verkiezingsuitslag van 2023. Als we nou eens in de geschiedenis duiken, PG, heb je daar een voorbeeld van?
Ja, het is niet zo barok, zal ik maar zeggen. Maar dat is natuurlijk, dat moet je Thierry Baudet ook nageven. Dat is men ook niet zo snel, zo barok als hij. Maar ik heb wel een interessant voorbeeld. En dat is nota bene het CDA. En dat is het CDA in de Kamerverkiezingen van 2006. Het kabinet Balkenende 2 en het kabinet Balkenende 3. Dat was een tussenkabinet. Dat was voortijdig gestruikeld. En dat maakte het voor het CDA in die campagne ook extra lastig.
Ja, die struikelingen die hadden te maken met gedoe in de VVD en in D66. Ayaan Hirsi Ali was daar een belangrijk moment bij.
En mevrouw Verdonk. En interne troebelen ook rondom het leiderschap en dergelijke binnen D66. Waar uiteindelijk dus Alexander Pechtold bovendreef.
Ja, ja, bij de VVD was Mark Rutte na een strijd leider geworden. Maar hij had het leiderschap nog niet in gezag kunnen omzetten in zijn eigen partij.
Want hij moest zijn opponent in het leiderschap, Rita Verdonk, gedogen als de nummer 2 naast zich. En zij brachten dat natuurlijk als een duo, dat echt geweld. Niemand geloofde dat. Dus de situatie was dat het CDA tegen de kiezer zei, wij willen graag door met het succesvol kabinetsbeleid van Balkenende. Want de economische narigheid die werd overwonnen. Het ging allemaal weer wat beter. Dus er was zoiets van, beloon ons nou voor dat succesvol beleid. En ja, dat moest dan worden voortgezet. Alleen het probleem was dat de partners waarmee dat gedaan was, natuurlijk, ja, labiel waren, om geen ander woord te gebruiken. En dus de kiezer eigenlijk werd gevraagd, steun een coalitie en een premier van een coalitie die als het ware van labiliteit uit elkaar gevallen is.
Ja, ja,
dat maakte het dus nogal lastig.
Want de situatie bij D66 was nog veel ingewikkelder dan bij de VVD. Die partij was in feite ook een puinhoop geworden. Alexander Pechtold was in die puinhoop opgekomen, was ook nog even minister geworden. Maar het netto resultaat bij de Tweede Kamerverkiezingen was 3 zetels, laagste ooit.
En heel lang in de peilingen was D66 zwabberde ze 0 en 1 zetel.
Ja.
En doordat zeg maar, de zeer trouwe D66ers, do or die my party, nou die kwamen nog en die hebben gezegd, nou vooruit dan maar. En zo haalden ze nog net die 3 zetels.
Dus die partij die was in ieder geval ook niet meer beschikbaar om te gaan regeren. Sterker nog, veel mensen in die partij die vonden dat ze de vorige keer onder leiding van Tom de Graaf al met te weinig zetels gingen meeregeren.
Ja, dus dat gaf al aan dus hoe labiel die partij eigenlijk al die hele periode was geweest. Dat gold ook overigens voor de VVD. Want die had in die periode een leiderschapscrisis. Josias van Aartsen die aftrad omdat hij het niet meer zou zitten. En toen kreeg je die strijd tussen Rutte en Verdonk. Waarvan dus de einduitkomst was dat Rutte in de beleving van velen helemaal niet echt gewonnen had. En Verdonk niet echt verloren had. En dat vond Verdonk vooral ook zelf. Nou ja, kortom, een zeer labiel geheel. Waarbij het CDA dus tegen de kiezers had gezegd. Steun ons nou, dan gaan we door. En daar kwam nog wat bij, Jaap. Dat kabinet viel ongeveer in het voorjaar, terwijl er toen gemeenteraadsverkiezingen waren. Nou, een kabinet dat op die manier in elkaar dondert, dat is meestal niet goed voor die heel ijverige en toegewijde wethouders en gemeenteraadsleden van de partijen van zo'n kabinet.
Ja.
Die zijn het slachtoffer. In de peilingen rondom die gemeenteraadsverkiezingen werd ik ook gevraagd, en wat zou u doen bij de Kamerverkiezingen? En toen stond de Partij van de Arbeid met de toen toch nog jonge, frisse leider Wouter Bos.
Oppositie dus tegen dat kabinet van Balkenende.
En die stonden op bijna 60 zetels. Dus dat het kabinet viel en dat dus het niet anders kon dan dat er na Prinsjesdag verkiezingen zouden komen, was natuurlijk voor Wouter Bos en zijn PvdA en zijn campagneteam natuurlijk een feest. Dat was natuurlijk het cadeau der cadeaus dat Jan-Peter Balkenende en het CDA hem min of meer gratis in de bus gooiden. Dus dat leidde ook tot de fameuze Woutertapes. En ze wisten zo zeker dat ze een triomf zouden maken, dat ze een filmdocumentaire lieten maken à la de War Room over Bill Clinton.
Ja, en die achteraf toen het toch allemaal bleek tegen te vallen, ook als documentaire liet zien dat de partij op heel veel dingen ook niet voorbereid was.
En daarom fascinerend was. Dus zo begon het. Een uit elkaar vallende coalitie door twee liberale partijen. Ja, die intern in een soort chaos kwamen. Een premier die dus met zijn partij zei, ga ons belonen voor ons prachtige beleid. En een oppositie die bijna fluitend dacht de grootste overwinning in de parlementaire geschiedenis binnen te halen. En toen kwam de campagne en toen ging er van alles mis. En toen was er een totaal andere grote winnaar. Dat was niet de Partij van de Arbeid. Want de Partij van de Arbeid die donderde zelfs 9 zetels omlaag. Van 42 naar 33. De grote winnaar was een beetje zoals BBB nu. De Socialistische Partij van Jan Marijnissen. Die ging in één keer 16 kamerzetels omhoog. Van 9 naar 25.
Waarop we zeggen, de SP is groot geworden, de SP doet er toe en wij zullen zorgen dat het inderdaad menselijker en socialer wordt in Nederland.
En ik zei, waarom doet dat optreden van Baudet een beetje denken aan het CDA en Balkenende in 2006? Balkenende had de merkwaardige uitslag dat het CDA verloor, maar als enige partij nog net boven de 40 zetels bleef.
Ja, ze gingen van 44 zetels naar 41. Op zich een mooie score, zou je zeggen. Zeker als je vanuit het nu naar toen terugkijkt.
En zeker, ook heel psychologisch, Jaap. Aan het begin van de avond bij de eerste exit poll zag het er totaal anders uit. Toen stond de Partij van de Arbeid op 35. Dus die verloor. Maar de kans was nadrukkelijk aanwezig dat het CDA nog onder de PvdA zou zakken. Want de eerste exit poll gaf aan 35, 36, 37 zetels voor het CDA. En voor de Partij van de Arbeid zeg maar 33, 34, 35 zetels. Ja, dus dat kon nog ertoe leiden dat niet alleen de PvdA geen 60 zetels haalde, maar bijvoorbeeld 35. Wat dus een nederlaag was, maar dan toch, net als Kok in 94, de grootste partij zou zijn door dus een zware nederlaag van het CDA. Dus die eerste exit poll, ik was daarbij, dat was in het Lucent Danstheater in Den Haag. Inmiddels heet dat Amare en herken je het gebouw niet meer.
Ja.
Maar die eerste poll, ik hoorde letterlijk, ik hoor het nu nog in mijn derde oor, een soort kreet van schrik. Want men dacht, dit kan niet waar zijn. Bleek ook niet waar. Er zat een hele interessante rekenfout, telfout in die exit poll. Maar dat is niet het verhaal.
Ja, overigens dat die plek in Den Haag waar dat plaatsvond. Daar zou Balkenende 4 jaar later afscheid nemen van de politiek. Omdat hij toen een enorme smak omlaag maakte.
De smak die als het ware dus in 2006
had ingebakken.
Bijna leek te gebeuren. Dus ja, daar zat het CDA. 41 zetels. Nee, jij zegt al, misschien toch ook weer niet zo slecht. Maar ja, men had gevraagd om een bevestiging van we kunnen door. Hè? Geef Balkenende opnieuw een overwinning.
Ja, en ook een beetje een bevestiging hadden ze gewild van die arme Balkenende heeft het toch goed gedaan. En het waren de anderen die er een puinhoop van maakten.
Wat ook zo was.
Dus beloon hem zodat hij op een bepaalde manier door kan.
Ja, wat ze in Duitsland noemen een kanslerbonus. En naarmate die avond vorderde, gingen dus die exit polls, die werden dus preciezer. En die zagen dus de PvdA verder wegzakken. En die zagen het CDA omhoog gaan, richting toch weer die 40. En toen werd het zelfs nog 41. Dus er ontstond een heel raar sfeertje. Namelijk, per exit polls, om de 20 minuten werd het gejuich luider. Waarbij ook nog er een, zeg maar, een hoge mate van leedvermaak was. Richting de Partij van de Arbeid. Ja. En ook wel de persoon Wouter Bos, moet ik toegeven.
Ja, maar het was ook een hele niet zo fijne verkiezingscampagne geweest onderling. Hè?
Het was allemaal gedoe.
Er waren gewoon karakters die botsten. En dat zag je in de debatten.
En dat zag je op allerlei manieren. Of zoals iemand ooit tegen mij zei. Voor mijn boek Tand destijds. Weet je wat het is, PG? Die twee leken te veel op elkaar. Alle twee van die zeer gedreven, gereformeerde vuurjongens. Die wel heel knap waren. En dat botste daardoor in plaats van dat ze dat in elkaar herkenden. Ja, psychologie. Uiteindelijk kwam Balkenende dus pas na 11 uur voor het eerst ineens tevoorschijn. En toen had men inmiddels dus een soort sfeertje van, nou, het gaat toch hartstikke goed in Wouter Bos die verliest. Dus er ontstond een enorm gejuich. Er werd gezongen, JP bedankt, JP bedankt.
Soms een tocht door de woestijn. Maar na al die maatregelen, we weten dat Nederland er beter voor staat. Nederland is meer toekomstbestendig geworden. En opnieuw zijn we de grootste. Wat geweldig.
Terwijl mensen die een beetje kunnen rekenen.
Die zagen dat het een onmogelijke toestand was geworden.
Dat niets van wat Balkenende en het CDA had gewild met die campagne, was gelukt.
En je zag dus ook dat Balkenende en Bos tot elkaar veroordeeld waren in feite door die uitslag.
Gaan we naar Jaap. Die kanslerbonus die hem had moeten helpen toch nog een meerderheid te hebben, had hij niet gekregen. D66, nou op sterven na dood, was geen factor meer. Kon dus ook niet meer als het ware als kleinere partij nog aan een meerderheid helpen. En de VVD had een enorme nederlaag geleden. En het was duidelijk dat daar natuurlijk een bijltjesdag aanstaande was tussen de kampen Mark en Rita.
Ja.
Kon niet anders.
Ja, wat ook gebeurde, Rita Verdonk ging daarna alsnog het leiderschap opeisen. En werd uiteindelijk met wat vertraging eruit gegooid.
Ja. Dus dat was ook om die reden natuurlijk geen aantrekkelijke gedachte om daarmee verder te gaan. Als er al een meerderheid was geweest. Dus er was maar één mogelijkheid. En dat was met de Partij van de Arbeid van Wouter Bos, die dus zo vreselijk verloren had. Niet alleen vreselijk verloren had, 9 zetels ten opzichte van de Kamerverkiezing daarvoor, maar in de beleving van veel PvdA's 30 zetels had verloren ten opzichte van die glorieuze peilingen.
60 zetels.
Waarbij ze zichzelf natuurlijk al hadden rijk gerekend. Belangrijke les, doe dat nooit. Maar ja, de geest is willig, tot de vlees is zwak, zegt de Bijbel dan. Dus die zaten in de situatie dat ze dus moesten gaan regeren, hè, met een dreun, met die verschrikkelijke Balkenende. En dan nog pijnlijker. Doordat het CDA ook had verloren, was er geen meerderheid voor deze twee klassieke grote partijen. Dus ze moesten ook nog vanuit een soort armoede met elkaar samen gaan.
Ja, ze hadden 74 zetels samen. Dus ze hadden een partij nodig en dat werd de ChristenUnie die 6 zetels kon leveren.
Wat natuurlijk ook had gekund, was dat mensen, ja, er is een grote winnaar en dat is Jan Marijnissen. Dus we halen de SP in dat kabinet.
Ja, die is voor de vorm nog wel geconsulteerd in de kabinetsformatie. Maar dat heeft maar een paar uur geduurd.
Waarbij natuurlijk de vraag was wie van de twee, Balkenende of Bos, de grootste afkeer had van Marijnissen. Stel, het CDA had wel gewonnen, had wel een beetje kansenbonus gehad. Dan had het CDA misschien gezegd, nou haal maar Reijnissen er maar bij.
Ja.
Wij durven wel. Maar de PvdA had natuurlijk helemaal geen behoefte om een winnende linkse partij, die bijna even groot was als de PvdA, om die erbij te hebben in de coalitie. Nou, dus daarom deed dus Balkenende mij hier een beetje aan denken. Dat was ook zo'n voorbeeld van een staat van volstrekte ontkenning. Hij liet zich toejuichen. Hij zei, wat hebben we een geweldige avond. En wat een mooie uitslag. En we gaan nu het land weer regeren. En mensen, ik geef eerlijk toe, zoals ik, die daar rondliepen, die keken elkaar soms aan van, is het echt waar wat ik hier beleef? Dat die mensen staan allemaal te juichen en Balkenende staat ook, ja, er was zelfs confetti en wat dan niet. Terwijl je alleen maar kon concluderen dat niets van wat het CDA had bedoeld met die campagne. Hè, men wilde natuurlijk de val van het kabinet al niet, dat was door die liberalen gegaan. Maar ook die campagne had men eigenlijk voortdurend precies dat bepleit wat niet gebeurd was.
Dat gejuich van JP bedankt, was dat iets wat door de omstandigheden bevorderd werd die avond, zoals jij het verteld hebt nu? Of waren er ook spindokters die dat wel een goede manier vond om de uitslag te verwerken?
Nou, laat ik het zo zeggen. Er waren zelfs borden waar dat JP bedankt op stond.
Maar het was dus gewoon ook een gecoördineerde actie. Zo kun je het concluderen.
Absoluut. En het, daardoor was het ook zo ja, licht absurdistisch theater. Want je kon natuurlijk best zeggen van, met al die narigheid en dat kabinet was gevallen, is het best knap dat de beste man toch nog boven de 40 zetels was gebleven. Het begin van de avond was natuurlijk niet voor niks die eerste exit polls, dat het ergens halverwege de 30 was.
Ja.
Dus 10 eraf of meer. Maar goed, dus die opluchting was wel begrijpelijk. En ook de affectie voor Jan-Peter Balkenende in zijn partij was meer dan begrijpelijk. Maar het had natuurlijk iets absurds.
Ja, er zaten geen wielen meer onder de auto, daar kwam het op neer.
En ja, toch moesten ze gaan rijden. En in zekere zin is door die ontkenning van de politieke realiteit, want dat was het, dat kabinet, dat vierde kabinet van Balkenende eigenlijk vanaf dag één onder een soort doem heeft dat gehangen. Omdat dat kabinet er alleen kon komen als beide partijen, dus zowel de Partij van de Arbeid als het CDA, in zekere zin in die ontkenningsfase bleven hangen.
Ja, het kabinet is uiteindelijk ook in het niets geëindigd.
Toen het kabinet de grote uitdaging kreeg, die juist die beide partijen het beste had kunnen laten zien, namelijk de kredietcrisis, ging het daar dus ook niet goed mee. En dat was eigenlijk een gevolg hiervan. Nou, ik zal verder, voor alle helderheid, beste Jan-Peter Balkenende, hem natuurlijk nooit vergelijken met Thierry Baudet.
Af en toe hoor je in Betrouwbare Bronnen een advertentie, maar vaak ook niet. En dat is jammer, want we hebben graag meer adverteerders. Want ook daarmee houden we Betrouwbare Bronnen online. En als jij nou werkt bij een organisatie of een bedrijf waarvoor het misschien best nuttig kan zijn om bij ons te adverteren, neem dan contact op.
En je bereikt via Betrouwbare Bronnen heel veel jonge mensen met grote maatschappelijke politieke belangstelling en natuurlijk de decision makers van Nederland en in Brussel.
Stuur een mailtje aan adverteren@darrenacht.nl en dan neemt de reclameafdeling van Betrouwbare Bronnen, neemt dan contact met je op. adverteren@darrenacht.nl. PG, dit was de staat van ontkenning, volstrekte ontkenning. Wat is de volgende variant?
Er is een variant en ik moet zeggen, die heeft het bij deze statenverkiezingen wel bijzonder goed gedaan. Ook omdat er natuurlijk veel partijen waren die een nederlaag hadden, die zonde moesten likken. En dat is, wil je dit goed doen, moet je als politicus echt een hele goeie zijn. Dus als ik nu met jou wat ironisch hierover ga praten, over dus Nederlands politici die dit deden, moet je dat beluisteren als, het is ergens ook wel een soort compliment, dat je dit kunt. En dat is namelijk dat je noteert, ja, dus nederlaag, alsof het een soort natuurverschijnsel is. Het is vandaag toch ietsje minder zonnig dan we hadden gedacht. Hé, komt een buitje langs. Nou ja, vooruit.
Maar ik herinner me van de afgelopen uitslag dat Mark Rutte op een gegeven moment het volgende kwam vertellen.
Wat een bijzondere avond weer. En ik wil natuurlijk beginnen met felicitaties aan Caroline van der Plas. Zij lijkt vanavond een grote overwinning te boeken. En daar wil ik hem mee feliciteren. Dat heeft ze vreselijk knap gedaan met haar partij. Dus felicitaties aan BBB. Knappe avond voor hen. De VVD gaat nu in die exit poll 0,5% achteruit, 0,5%. Wij gaan van 13,3 naar 12,8. Dat is niet de winst die we wilden. We gaan ietsjes achteruit met 0,5%.
Deze leider van de VVD heeft het niet over een nederlaag, PG.
Dit is finesse. Wat ik zeg, het is een plotseling buitje dat even langskomt, maar verder gaan we toch gewoon door. He, dus hij gaf aan, Rutte, jammer nou. He, we hadden op mooi weer gerekend deze dag bij dit uitje, maar komt er toch een buitje langs. Het was niet de winst die wij wilden. Dus je gebruikt niet het woord nederlaag, je gebruikt niet het woord tegenvaller. Je zegt het is niet de winst die wij wilden. Het is niet het zonnige weertje dat wij voor dit uitje hadden gehoopt. Maar niettemin, we gaan natuurlijk wel gezellig met elkaar op pad.
Ik heb hier de uitslagen van de Eerste Kamerverkiezingen van de afgelopen 40 jaar. De 10 zetels die de VVD nu waarschijnlijk krijgt. Dat is echt het laagste aantal zetels in die 40 jaar.
De laatste keer dat de VVD zo'n laag percentage en zo weinig zetels hadden was in 1970.
Er zit zelfs iets heel omineus in. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het hoogste aantal zetels dat ze ooit in de Eerste Kamer hadden. Dat was in 1995 23 zetels. Daarna is het op één uitzondering na omlaag gegaan. Dus van 23 in 95, in 99 19, 2003 15, 2007 14. Dan even een klein stukje omhoog, 2011 16, 2015 13, 2019 12, 2023 10. Dus waar de VVD misschien voor zichzelf een soort beeld heeft van het gaat altijd beter, want ja, we hebben nu ook al heel lang de premier.
We zijn de grootste partij.
Zie je aan die Eerste Kameruitslagen, waar natuurlijk vaak ook geldt dat mensen echt ook wel zin moeten hebben om op te komen en invloed willen uitoefenen, dat ze in ieder geval daardoor de VVD niet echt naar de stembus getrokken worden. In steeds mindere mate althans.
De VVD van nu, met dus die sublieme manier van verklaren, het is een natuurverschijnsel en dat is ook zo weer weg en we gaan gewoon door, heeft dus nu een positie in de Eerste Kamer die alleen te vergelijken is in feite met de tijd voordat Hans Wiegel de VVD die meer bredere, grotere partij op centrumrechts maakte en niet meer die nette herenpartij van de naoorlogse jaren. En dat is toch wel een opmerkelijk verschijnsel waarvan ik niet de indruk heb dat dat tot nu toe ook in de VVD zelf erg op tafel is gekomen. En dat heeft dus Mark Rutte met de wijze waarop hij deze uitslag interpreteerde dus heel knap weggemoffeld. Want het was niet zozeer dat ze niet de winst kregen die ze hoopten. Het was dus een uitzonderlijke klap. En nog een punt. De VVD had als campagne inzet, dat weet jij ook nog, Jaap. Het gaat om een strijd tussen, ik zeg maar zeggen, de linkse wolk. Dus GroenLinks en de Partij van de Arbeid en de VVD. En u moet ons de grootste maken.
Ja.
Want dan houden we de zaak op koers en Edith Schippers kon dan zelfs belastingverlaging beloven.
Ja, nou, twee dingen daarover. BBB werd natuurlijk veruit de grootste. Maar door dat beeld van de linkse wolk zijn alle staafdiagrammen ook een samenwerking tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan tonen. Waar die staaf ook boven de VVD uitkwam. Dus de VVD is niet meer de tweede partij. Wat ze gewoon zou zijn als Mark Rutte niet over die linkse wolk was begonnen. Maar ja, achter de samenwerking van die twee, de derde partij.
Ja, en niet een klein beetje. Het is 5 zetels.
Ja, BBB 16, Partij van de Arbeid GroenLinks 15, VVD 10.
Dus dat is gewoon een derde minder dan de linkse wolk. Dus daar komen toch wel enige bliksemschichten uit die wolk, denk ik dan. En op een bepaalde manier zullen de aanhangers van die linkse wolk misschien stiekem wel allemaal een kaarsje branden voor Mark Rutte. Want hij heeft ze erg geholpen. Want mogelijke concurrenten op links zoals de SP, hè, waarvan je zou verwachten dat die het ongenoegen van het volk toch naar zich toe zouden trekken, die gingen nog verder achteruit. Ja. Want ook de SP haalde voor de zoveelste keer op rij een zepert. Dus de campagnedoelen van Rutte, hè, met dan Edith Schippers als tweede boegbeeld. Het was het campagnedoel van de VVD om een tweestrijd te krijgen met wat ik maar noem het spook van ome Joop. He, Joop den Uyl mocht niet terugkomen. En dat Joop den Uyl, dat was dus een combi van Jesse Klaver en Atje Kuiken.
Ja. Daar hadden ze dus Mark en Edith tegenovergezet bij de VVD-campagne.
Dus men gokte daarbij op een soort Mark en Edith effect tegenover dat andere echtpaar.
Ja, dat dan twee ervaren bestuurders
tegenover het spook van oom Joop.
En nog een soort vage belofte van belastingverlaging.
Ja. Nou ja, je kunt maar één ding vaststellen. En dat is dus die twee spoken van Joop. Dat die dus een derde groter zijn. Nee, de helft groter dan die 10 van de VVD.
Ja, nou, ik kan me ook wel voorstellen dat mensen die echt de tijd van Joop den Uyl nog hebben meegemaakt, denken van, hadden we nog maar een type Joop den Uyl? Want de grote partijen zijn er niet meer. En in de tijd van Joop den Uyl was dat de normaalste zaak van de wereld. Er waren twee grote partijen. De VVD als een soort middenpartij. En dan nog een aantal kleintjes.
Ja, Joop den Uyl in zijn grote triomf, dat hij 53 zetels haalde, had het CDA onder Van Agter 49. En zijn tweede grote triomf, toen haalde hij 52 zetels. Toen haalde het CDA onder Ruud Lubbers 54 zetels. Dus de twee grote partijen in die tijd waren toen goed voor 106 Kamerleden.
Ja, en als je nu bij wijze van spreken VVD en BBB zou optellen voor een eventueel kabinetsvorming in de toekomst, dan kom je ook nog niet heel veel verder dan 60 zetels. Dus ja, grote partijen zijn er gewoon niet meer. En het zal ingewikkeld worden, zeker ook met de komst van een nieuwe partij, misschien wel meer nieuwe partijen, om daar weer combinaties van te maken.
Dus die campagnestrategie had dus ook een hoog fictief gehalte. En nog een belangrijk punt. Rutte zei tegen de kiezers, het zou wel fijn zijn dat als de coalitie stabiel verder kan, dus maak ons als VVD een beetje sterker nog in die Eerste Kamer. En dan kunnen we door. Vanuit het idee, niet helemaal onlogisch, dat Mark Rutte in feite in alle 12 jaar dat hij premier is, eigenlijk altijd met een minderheid in de Eerste Kamer heeft moeten wirtschaften.
Maar dan is het wel handig als je zelf veruit de grootste partij bent in dat lijstje.
Ja, en nog een heel psychologisch iets. Stel je nou voor dat die tweestrijd met die linkse wolk wel was gelukt. En de VVD had dus nu niet twee zetels verloren, maar had er bijvoorbeeld één of twee gewonnen. En dan die linkse wolk ook nog een beetje, alle twee een beetje, elkaar een beetje helpen. Probeer je eens even Mark Rutte in te denken, de vrijdag in de ministerraad na de statenverkiezingen. Jammer Sigrid, dat jouw partij één, twee zetels omlaag ging. Wopke, jongen, 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 wat een, ja, jij zei een bittere pil, nou. En tegen Carola Schouten zeggen, ja, ik had je meer gegund, meid. En dan vooral zelf uitstralen dat de coalitie door kan en stabiel nog blijft, is te danken aan de VVD. Ik heb toch maar weer gewonnen.
Ja, nou, het paradoxale is dus dat het feit dat ze alle vier verloren hebben, de regeringspartijen, misschien ook wel samen bindt dan de komende tijd. Gedeelde smart.
Gedeelde smart, dan wel vier keer gefrustreerd. Want dat kan natuurlijk ook.
Ja, dat zag je al een klein beetje op de vrijdag van de ministerraad, dat bijvoorbeeld Sigrid Kaag van D66 ja, een beetje naar binnen liep van, ja, we gaan eens naar elkaar luisteren. En ik had ook een beetje het idee dat vanuit meerdere partijen het idee was, laat eerst het CDA maar eens een soort beginevaluatie plegen.
Ja, tranen drogen, wonden likken, ronden likken. Ja,
maar
precies.
Dat is tenslotte de grootste verliezer. Ja. Ze zijn allemaal verliezers, maar het CDA is er zo erg aan toe. Gaan eerst even achterover zitten, kijken wat Wopke Hoekstra te melden heeft.
Leven ze nog? Ja, maar bijvoorbeeld ook de reactie van minister Van der Wal. Daar kon je dus van merken dat dat psychologische effect van dat de VVD ook had verloren. In plaats van de psychologische effect van, maar wij hebben gewonnen. Wij houden de zaak tenminste nog overeind. Dus dan is je positie natuurlijk naar die andere partij in de coalitie enorm versterkt. En dat was dus nu niet het geval.
Nee.
Want mevrouw Van der Wal zei op de avond van de verkiezingen nog, ja, BBB wint. Nou ja, dan moeten ze die provincies maar. Het beleid wat wij hebben uitgezet, dat wordt natuurlijk voortgezet.
Ja.
En op die vrijdag zei ze iets anders.
Ik vind het even helemaal niets, daar gaan we het over hebben.
Maar ik voel meteen na de uitslag wel heel veel, dus wat is er veranderd?
Ik heb vooral gezegd, jongens, de kiezer heeft gesproken. Het is een duidelijk signaal gegeven.
Een minister over het belangrijkste onderwerp van die campagne, die dan meent te moeten zeggen dat ze niets meent.
Ja, wat ik ook heel interessant vond hier was, juist door zo'n tekst als Van der Wal op de verkiezingsavond, toen de uitslagen binnenkwamen, zijn mensen die op BBB hebben gestemd bevestigd in hun stem. Terwijl op de avond 4 jaar eerder dat Thierry Baudet won, Toen hadden heel veel mensen bij de Uil van Minerva speech al spijt van hun stem eerder op die dag.
Zo zie je ook hier weer hoe je wonden likt. Een heel belangrijke factor is in hoe politiek vervolgens omgegaan wordt, geïnterpreteerd wordt, wat er in die uitslagen zit. Dus even terug naar hoe Mark Rutte aan het begin.
Ja, niet dat deed. De winst die wij hadden gehoopt.
En eigenlijk zeggen van, nou ja, vervelend. Het is jammer, maar het is niet anders. En we gaan gewoon weer door.
Laat de bitterballen maar komen.
Zo is dat bij de VVD. Dus dat is downspelen van zo'n nederlaag door hem als het ware daarmee te laten verdampen.
Ja, bij D66 gingen ze die avond naar 6 zetels. Ze hadden er 7. En de spindokters dachten, oh, dat kunnen we goed gebruiken, dat kleine verschil. Want dan valt het mee. Terwijl 4 jaar geleden had D66 al een slechte statenverkiezingen.
Ja, ik moet zeggen.
Dus die slechte verkiezingen van toen werden in feite nu bevestigd met een nog slechtere uitslag.
En daarom dat ik zeg, bij dit voorbeeld van wat ik noem de werkelijke finesse van zo'n nederlaag te laten verdampen in je reactie, dat Sigrid Kaag een grootmeester bleek.
Verkiezingen zijn altijd een feest voor de democratie. En we weten natuurlijk als geen ander wat een voorrecht het is. Of je nu omhoog gaat, omlaag of hetzelfde blijft. Dus laten we dat ook even vanavond weer markeren. En ik wil meteen enorme felicitaties en respect uitspreken voor Caroline van der Plas en haar partij, want ze hebben natuurlijk een fenomenaal resultaat weten te boeken. Dus alle felicitaties en waardering voor dit enorme resultaat.
Ik was verbluft. Het is prachtig hoe ze dat deed. Want ja, wat zei Kaag? We hebben het eigenlijk best goed gedaan. Dat is nog weer een variant van, misschien nog verfijndere variant van dat van de winst, niet de winst die we wilden. Nee, best goed gedaan. Dat kan dus ook een nederlaag zijn blijkbaar, dat je het best goed hebt gedaan. Dat zit tegen het randje van, we hebben de peilingen verslagen. Maar ja, ze was zo verstandig om dus die helemaal, nou ja, uitgeloogde truc niet toe te passen.
Het is een beetje als Volendam met 12-0 van Ajax verliest, dat ze het voor zichzelf nog best goed hebben gedaan. Want het had ook 30-0 kunnen zijn.
Ja, wat een verschrikkelijke vergelijking. En dat voor mevrouw Kaag. En ze had zelfs nog een... wat ik ook bij Baudet zei, een soort zen-achtige verklaring daaromheen die ze bracht. Men had het ook best goed gedaan. Want er waren toch heel wat tegengeluiden geweest gedurende de campagne. Die vond ik zo knap.
En dat brengt me natuurlijk dan ook naar D66. We hebben deze campagne, ondanks alle tegenwind, alle tegengeluiden, we hebben deze gevoerd op een manier die bij ons past. Op de inhoud. We hebben gesproken. We hebben gestaan voor onze idealen. En eerlijk gezegd, als de zaken zo blijven zoals ze nu zijn, dan denk ik dat we heel tevreden kunnen zijn als we met 6 zetels in de Eerste Kamer komen.
Wat zeg je nou eigenlijk? We zijn een zetel kwijt. Ik raak maar niet aan wat in de cijfers al snel duidelijk werd, dat van de kiezers van D66 van 2021 ze er 30% hadden kunnen vasthouden. Dus 70% zat of thuis of ergens anders. Dat is niet mis. Maar omdat dus die campagne, daar was het nodige te doen geweest. Een hoop reuring. Een hoop polarisatie ook rond dat stikstofthema. Was dus het eigenlijk allemaal zo slecht nog niet. Waarbij natuurlijk mevrouw Kaag, begrijpelijk, die avond natuurlijk niet zegt. En een deel van die polarisatie, daar waren wij zelf als partij nou niet bepaald wars van geweest. We hebben daar ook wel een beetje aan gepolariseerd. Een beetje steken richting BBB. En eigenlijk andere partijen die op het punt van stikstof bijvoorbeeld wat nuances wilden, in de hoek van BBB drukken.
Ja.
Daar was Dirk Boswijk als campagneleider van het CDA ook de volgende ochtend zo pissig over.
Bij de Tweede Kamerverkiezingen was er natuurlijk sprake van het Kaag-effect. Die 24 zetels die daar plotseling waren, van 19 naar 24. Maar als je naar de uitslagen van de Eerste Kamer kijkt, dan zie je een Pechtold-effect. Maar daarna is er geen effect meer, behalve dan het effect naar beneden. Want onder Pechtold is D66 in de Eerste Kamer van 2 zetels in 2007 naar 5 in 2011, naar 10 in 2015. En dan gaat de terugval inzetten, 2019 7 en dan nu 6.
Ja, Pechtold heeft in die periode natuurlijk twee dingen heel slim geëxploiteerd. Eén, dat de maatschappelijke lagen waar D66 zijn kiezers uit haalt, hoger opgeleide, ook wat jongere en gemiddelde leeftijd, dat die graag opkomen bij verkiezingen. En twee, dat Geert Wilders en hij elkaar natuurlijk heel erg gebruikten om beide omhoog te komen en in de aandacht te komen. En dat was nu weg. D66 had, als daar zo'n Wilders niet, en Kaag was niet degene die in de campagne een soort knipoogrelatie met Caroline van der Plas had. Dat had ook nog gekund, maar dat zat er niet in. Dus dat, hè, want de media had dus vooral aandacht op die tweestrijd, ja, van de linkse wolk, ja, met de VVD.
En er waren best veel tegengeluiden, zei Sigrid Kaag. Een van die tegengeluiden was natuurlijk Caroline van der Plas bij Vandaag Insight, waar zij zelf vriendelijk voor bedankt had om daar te zitten.
Wat natuurlijk heel verstandig was van mevrouw Kaag.
Ja, maar dan klinkt het tegengeluid dus nog wel harder daardoor.
Ja, en he, doordat dus de aandacht als het ware ging naar die merkwaardige, wat fictieve tweestrijd, was dus de tweestrijd waar Pechtold altijd graag aan meedeed, namelijk die met Wilders, die was er dus niet meer. Wat mevrouw Kaag dus deed, was dus een hele knappe variant van wat ook Rutte al deed. Eigenlijk zeggen, ja, een goed zeteltje minder, nou ja. Maar eigenlijk hoeven we helemaal niet te klagen. Ze ging dus nog weer een stapje verder. Want toen zei ze, kijk nou naar de uitslag van dus die linkse wolk, hè, die een zetel erbij won. Dan was er nog een mooie uitslag ook nog voor de Partij voor de Dieren. Dan was er nog bijgekomen, en dat waren natuurlijk in feite kiezers die D66 had moeten willen hebben, de jonge mensen van Volt.
Ja.
Dus mevrouw Kaag bracht dat als het ware alsof er een soort politieke triomf was geweest van wat zij noemde een progressieve agenda.
Ja.
Want nou ja, bij elkaar opgeteld hadden die dus meer zetels gekregen.
Ja. Het is natuurlijk ook een klein beetje, misschien zelfs wel wraak achter de haag van haar tanden voor wat er gebeurt in de kabinetsformatie, waar Wopke Hoekstra, na enig aarzelen gesteund door Mark Rutte, althans in beeld, de combinatie Partij van de Arbeid GroenLinks heeft tegengehouden om mee te gaan onderhandelen aan de formatietafel. En dat wilde Kaag heel graag, sterker nog, Kaag wilde absoluut niet met de ChristenUnie, wat het uiteindelijk wel geworden is. En nu kan zij zeggen, ja, zie je wel, die meerderheid die laat zich zien, mocht het met de zetels zo uitvallen dat het met de linkse wolk net geen meerderheid is in de Eerste Kamer, heb je altijd nog Volt erbij.
Ja, en er zit ook een soort bitterheid in, namelijk het feit dat D66 toch koos voor een voortzetting van de Rutte 3 coalitie. En dus toe leidt dat dus die, wat zij noemde, progressieve agenda in die Eerste Kamer duidelijk meer zetels haalt, maar niet bij D66.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
We zien de beide liberale partijleiders, zowel Mark Rutte als Sigrid Kaag,
ondanks alle tegenwind, alle tegengeluiden,
van deze variant van het wondenlikken een werkelijk verfijnde editie geven. Dus voor de liefhebbers. Vandaar dat ik ze ook beide hierom een beetje prijs.
PG, dit is dus de nederlaag die in feite niet als nederlaag wordt gepresenteerd. Zo'n beetje,
wat wel,
ja,
erkend, maar
er gebeurde iets wat we eigenlijk niet hadden verwacht, maar het is geen ramp en we gaan gewoon door. Gewoon doorlopen, mensen. Is dit eerder bij statenverkiezingen ook wel eens zichtbaar geweest op deze manier?
Dat is een hele boeiende voorbeeld hiervan. En dat was, wat ook hoort natuurlijk bij dit type wonderlikken, dat je pas achteraf merkt, dat hebben we toen helemaal niet goed gezien. Dat waren de statenverkiezingen van 1999. En wat was het meest opvallende van die statenverkiezingen, was in de beleving van de politici en de analytici niet de uitslag. Want het was de opkomst. De opkomst was ongelooflijk laag. Die was 45%. Dus ja, het overgrote deel van de kiezers was gewoon thuisgebleven.
We moeten even de situatie schetsen. Paars 2 was een jaar eerder aangetreden. Met het CDA ging het nog steeds niet goed.
Nee, CDA had bij die verkiezingen in 98 opnieuw zetels verloren. Wat gebeurt er bij die statenverkiezingen? Het CDA is de grootste partij. Want die weet het niveau van de vier jaar daarvoor, dus 1995. Dat was overigens een hele harde klap die het CDA had gekregen. Maar dat niveau, dat wist men vast te houden. En dat werd dus geïnterpreteerd als, nou, viel dat even mee. Dus die slechte uitslag van de vorige keer hebben we gecontinueerd. We zijn dus blijkbaar niet meer nog verder aan het wegzakken. Dat was dus een hele opluchting voor CDA's. Anderen zeiden, ja, maar bij een opkomst van 45%, dat is in het voordeel van partijen met een trouwe achterban. En toen was nog altijd dat beeld dat de achterban van het CDA heel trouw was en altijd ging stemmen.
Ja, maar het CDA werd in ieder geval groter dan de VVD en de Partij van de Arbeid.
En dat was natuurlijk opmerkelijk in het licht van die Kamerverkiezingen van het jaar daarvoor. Want toen was het gat tussen de Partij van de Arbeid en VVD samen ten opzichte van het CDA fors groter geworden. Voor het eerst in de geschiedenis. De VVD verloor. Die werd dus ook nu de tweede partij. En dat was ook opmerkelijk, want ze hadden natuurlijk het jaar daarvoor bij de Kamerverkiezingen een ongekend goede uitslag gehad. Te danken natuurlijk aan Frits Bolkestein.
Ja, die daarna overigens uit de landelijke politiek verdween.
Die verdween. En blijkbaar had men dat effect van het verdwijnen van Bolkestein nog niet zo doordacht, om het zo te zeggen. Want ineens zagen ze die kiezers allemaal weglopen. De PvdA, die was natuurlijk in 1998 bij de Kamerverkiezingen de grote winnaar, Kieskok. Dat was natuurlijk bijna Kies de minister-president, zoals met Den Uyl. En de PvdA moest dus vaststellen dat ze nu de derde partij waren. Dus blijkbaar was die brede steun voor de Partij van de Arbeid bij de Kamerverkiezingen misschien wel breed, maar niet diep. Dat was toch misschien vooral de persoon Kok geweest en niet heel veel meer.
Ja, want toen Kok voor het eerst op het landelijke niveau mee ging doen bij de Partij van de Arbeid, toen haalde de Partij van de Arbeid bij de Statenverkiezingen in 1987 26 zetels. Echt, zoveel zetels hebben ze daarvoor een tijd niet gehad en daarna helemaal niet meer.
Dus dat was des te opmerkelijker. Dat nu Kok dus op de toppen van zijn macht was, dat de PvdA in feite het helemaal niet goed deed. En dan was het nog de derde partij binnen de Paarse coalitie, was D66. Dat was eigenlijk de maker van Paars. Hè, die leefde voor Paars. Die donderde 40% omlaag.
Ja, die waren zelfs al naar beneden gegaan bij de verkiezingen 4 jaar eerder. Ze gingen van 12 in 91 via 7 in 95 naar 4 in 99. Dus nog lager dan ze nu in de Eerste Kamer zitten.
En er was nog iets opmerkelijks. In 94 bij de Kamerverkiezingen en ook in die staten van 95 waren er allemaal, zeg maar wat, splinterpartijen, partijen van ongenoegen. De ouderen, je had ook nog de centrumdemocraten van Janmaat, die waren allemaal weg in 1999 bij de statenverkiezingen. En dat had waarschijnlijk ook wel te maken met die hele lage opkomst. Wat was het effect? Op die avond waren eigenlijk alle, wat je zou maar zeggen, grote partijen waren content. Op een bepaalde manier. Het CDA was blij dat ze, hoewel een hele slechte uitslag van 4 jaar daarvoor, niet nog slechter waren. Ze hadden blijkbaar een soort bodem bereikt. Dat was de hoop. De VVD had zoiets van, nou ja, we hebben wel iets verloren, maar we zijn nog groter dan de PvdA. En we kunnen dus blijkbaar van dat in elkaar donder onder D66 nog wat winnen. Dit valt best mee. De PvdA zei, we hebben in zetels het niet heel slecht gedaan. Ze waren ongeveer, dus ach, en we hebben toch een prachtige verkiezing gehad met Wim Kok, dus dat komt wel goed. En bij D66 was het vooral, ja, dit is heel vervelend natuurlijk, maar dit is een des te meer een indicatie dat we een generatiewisseling moeten doen in dat leiderschap. En daar waren ze al mee bezig, want Familo was al weg. En het was ook duidelijk dat mevrouw Borst niet nog een keer lijsttrekker en partijleider zou worden. En nieuwe mensen, Roger van Boksel, Tom de Graaf en anderen, die stonden al klaar. Dus dat zou toch de volgende keer weer heel goed gaan. Pas later, 3, 4, 5 jaar later, zag men die statenverkiezing van 1999 met een hele andere blik. Want dat vertrek van Bolkestein en het feit dat de VVD dus een tik kreeg, was natuurlijk precies wat bij de VVD daarna nog veel dramatischer gebeurde.
Ja.
En inderdaad, die winst van de Partij van de Arbeid, dat was een toch wel aan de persoon van Kok gebonden winst. Want die was daarna helemaal weg.
Ja, en 3 jaar na deze verkiezingen kwam natuurlijk ineens Fortuyn op. Met een enorm effect in de Tweede Kamer voor de LPF.
Want wat was hier dus gebeurd? De kiezers die zeg maar gevoelig waren voor populistische partijen, die hadden gewoon bij deze statenverkiezing geen reden gevonden om daarvoor een proteststem te laten horen. Vandaar die hele lage opkomst.
Ja.
Want die ouderen, dat was een puinhoop. Nou, Jan Maat, we zullen er maar verder niet over hebben. En het CDA, ja, dat had dus niet verloren. Was dus ook tevreden. En een slim iemand als Jan Nagel, die zag dus in deze uitslag, er is dus ruimte, misschien wel 20%, hè, bij een opkomst van 45, voor ontevreden geluiden uit de regio, hè, dus met die leefbare, en die kan ik misschien wel bij elkaar brengen.
Ja, en Bolkestein, die hield zijn verhaal niet meer, want Bolkestein was weg uit de nationale politiek. Zijn opvolger Dijkstal, die had niks met die typische Bolkestein onderwerpen. En bij de Partij van de Arbeid nam Kok afscheid en zou worden opgevolgd door de wat serieuze, maar ook heel saaie Ad Melkert. Dus Jan Nagel kon inderdaad zijn kansen uitmunten in de opkomst van uiteindelijk de LPF.
Die niet door Jan Nagel is opgericht. Want ik wil er altijd weer aan herinneren, dus ik doe het nu ook weer. Wim Fortuyn was de lijsttrekker van Leefbaar Nederland en is daar binnen de kortste keren door Jan Nagel en zijn partijbestuurleden afgezet als lijsttrekker.
Ja, maar het interessante is dus eigenlijk dat Jan Nagel heeft het voorwerk gedaan voor de LPF, zonder dat hij uiteindelijk dat heeft kunnen claimen en de revenue heeft kunnen ontvangen.
En dat zat dus verborgen in die statenverkiezingen van 1999... voor mensen die achteraf daar nog eens goed naar keken. En de verhalen die men had gehouden waren het soort verhalen als Mark Rutte en Sigrid Kaag hielden bij deze statenverkiezingen.
Ja, hoi. Even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend.
PG, op de vrijdag na de verkiezingen, dan heb je altijd ministerraad. Dan komen de bewindslieden aanlopen. En dan moeten natuurlijk alle vier de regeringspartijen die alle vier verloren hebben iets zeggen. Dat was lastig. Dat zag je gewoon. Je had het idee bij een aantal, het liefst waren ze gewoon thuis in bed gebleven met een ziekmelding. Maar ja, dat gaat nu eenmaal niet. En je moet ergens toch een reactie geven. Dus dat gebeurde dan ook.
Ja, en het was natuurlijk het lastigste voor de dames en heren van het CDA. En bij het CDA zagen we dan ook een andere variant van de typen manieren waarop je wonden likt. En die definieer ik als volgt. De eerste oprisping is hoogste wijsheid. Het eerste wat op het moment dat de uitslagen binnenkomen, wat mensen dan voelen, wat ze dan als eerste reactie hebben, dat domineert als het ware daarna voortdurend. Dat eilt nog heel lang na. Dat is de reactie. Dat is ook de analyse. Eerste oprisping, hoogste wijsheid. Je zag het dus ook bij het CDA dit keer. Want men stapte onmiddellijk, vrijwillig, zeg maar, in het frame van Caroline van der Plas. BBB heeft zo enorm gewonnen omdat op het platteland en zeker ook onder de CDA-kiezers men het helemaal had gehad met dat kabinet, met stikstof, met Hoekstra, met, nou, vul maar in. Men had het gehad.
Ik heb het helemaal gehad.
Wat dat was, bleef vaak vaag.
Maar een beetje variant dus op wat je later wel eens hoorde na de opkomst van Fortuyn. Dat zijn onze mensen.
En ook het verhaal binnen het CDA, zowel over de LPF als later in 2010 toen Balkenende zo'n zware nederlaag had en Geert Wilders zo opkwam. Toen zei men, maar dat zijn eigenlijk onze mensen. Want dat was ook allemaal in het zuiden van het land. Nu was het zo van, kijk wat er is gebeurd in Tubbergen en in Denkeland. Tubbergen, ons Tubbergen. Daar gaat het CDA van, wat was het, 51 naar 11%.
Ja, nou ja, als het ergens schil natuurlijk getoond wordt, dan is het daar. Je bent altijd veruit de grootste. Je bent gewoon aan de macht. Als je samenwerkt, ja, dan is dat alleen maar uit gunst. Uit gunst Nou, ik weet dat er is niet eens een woord voor. Maar in ieder geval, overal, misschien op 2 gemeenten na, verloor het CDA. En daar wel het ergste. Want ja, van ik weet niet hoeveel, 56, naar heel weinig.
Ja, dus in plaats van dat men zei van, hier is iets gebeurd en daar gaan we nu eens heel goed naar kijken. Dit is zo'n enorme beweging, dat kan nooit één oorzaak hebben. Nam men eigenlijk meteen het betoog over van een ander.
Ja, en koerswijziging, dat was het woord wat Wopke Hoekstra gebruikte. Er is wel een koerswijziging nodig.
En dat moest op, ik citeer nu, grote dossiers.
Ik vind dat je sowieso naar de grote dossiers moet kijken. Maar ik vind dat het hoe en het wat, dat kan ik hier nu niet bij u uitvinden. Maar ik vind, en dat zal ik uiteraard ook binnen zeggen, precies wat ik er net over gezegd heb.
En toen bleef het vaag.
Het moest anders, koerswijziging. En dat was dus in feite exact wat Caroline van der Plas had gezegd. Dit bewijst dat het moet anders. Nou, dat is natuurlijk geweldig.
Ja, BB beter.
Ja, maar wat bleef natuurlijk vaag.
Uit het land kwam ook een reactie van het CDA. Mirjam Sterk, gedeputeerde in Utrecht.
Wat eigenlijk vooral overheerst is het beeld van een Nederland waar de burger het gevoel heeft dat ze niet meer gehoord wordt door de overheid. Dat de overheid een tegenover is in plaats van iemand die je helpt.
Die had al een stuk of 7, 8 oplossingsrichtingen in haar hoofd, vertelde ze op televisie.
Ja, en één daarvan, dat was eigenlijk zeggen van ja, doe het regeerakkoord als het gaat om het stikstofdossier maar over. Op zich misschien een gedachte. Waren het niet natuurlijk dat Johan Remkes dat eigenlijk al had mogen doen? En Caroline van der Plas natuurlijk toen ook zo verliefd was op Johan Remkes, weet je nog?
Ja.
En nou liet ik me een beetje gekscherend ontvallen dat ik een beetje verliefd was geworden op de heer Remkes. Wat natuurlijk gewoon een grapje is. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar dat is natuurlijk niet echt zo. Dat wil ik even voor het hele land zeggen. Dit gaat namelijk al een heel eigen leven leiden.
Oh.
Dus,
dus ja, dan zou je toch zeggen, nou, dan gaan we dus doen wat Remkes heeft uitgevoerd.
Ja,
nou dat is geen koerswijziging.
Het interessante van Remkes was dat hij, en dat was natuurlijk ook de liefde die hij meteen kreeg van Caroline van der Plas. He felt our pain. Daar kwam het in feite op neer. Zoals Bill Clinton altijd zei, I feel your pain, als die iemand individueel sprak. En die mensen waren dan helemaal hoogjauchzend en die dachten, alles gaat nu anders en beter worden.
We worden begrepen.
Tegelijkertijd zei Johan Remkes, ja, er moet natuurlijk wel wat gebeuren, want er is gewoon een groot klimaatprobleem. En dat wordt voor een belangrijk deel ook door onze agrarische sector veroorzaakt. En hoe we dat gaan oplossen, ja, over de precieze manier en het tijdpad kun je praten, maar de richting, daar moet niks aan veranderen, was ook zijn conclusie.
Ja, dus dat maakt het wel heel lastig. En daarbij speelt voor het CDA natuurlijk nog een rol iets. Ja, dat is als je zegt van ja, laat ook maar zitten dat stikstof. We moeten naar de boeren luisteren. En dus niet naar Johan Remkes, daar ging er dan meteen even bij. Dat dan Hugo de Jonge natuurlijk ja, de komende jaren op zijn handen kan gaan zitten en geen huizen kan bouwen.
Ja, want dat zit aan elkaar vast. Hè? De stikstofreductie betekent ook dat er weer niet alleen huizen, maar ook grote infrastructurele projecten kunnen worden gebouwd. De regering maakte vrijdag ook bekend, dat is niet zo opgevallen, maar een van de persberichten meldde dat alle nieuw aan te leggen wegen, dat die voorlopig on hold gaan. Er is dus nog wel onderhoud, maar nieuwe wegen, die zullen er niet meer komen. Terwijl toch een aantal van die nieuwe wegen ook aangekondigd werden in de verkiezingsprogramma's voor de Provinciale Staten.
Ja, dus dat betekent dat je dus allerlei grote projecten, hè, waar dus van alles voor moet worden aangelegd, dat kan een weg zijn, dat kan een tunnel zijn, dat kan belangrijke nieuwe sporenwegen zijn, dat je dan van zegt, ja, dat kan nu niet.
Ik zag overigens wel Hugo de Jonge op vrijdag ook meelopen in de marspas van Wopke Hoekstra. Dus hij vindt ook dat er iets aan de koers moet gebeuren. Is dat dan een soort vrijwillige geeseling?
Dat is gewoon dat hij een Trojer partijsoldaat is, zoals dat in de CDU heet.
Vindt u dat er een koerswijziging moet komen op stikstof?
Op een aantal onderwerpen denk ik dat we echt goed moeten wegen wat er nodig is. Wat dit signaal van de kiezer ook betekent voor ons. En nogmaals, je kunt niet na zo'n verkiezingsuitslag zeggen, nou eens even kijken waar we gebleven waren en dan gaan we weer verder waar we waren. Zo werkt het niet. Je kunt niet met je vingers in je oren het land besturen. Dank u wel.
Je gaat op dat moment niet zeggen, ja Wopke, maar ik wil wel huizen bouwen. Nou, wat je dus hier ziet, is dat bij zo'n, wat ik noem die eerste oprisping, hè, die dan de hoogste wijsheid wordt, dat men dan vaak achteraf denkt, oeh, hadden we dat nou maar niet gezegd. Maar ja, dan zit je eraan vast, want dan is dat het verklaringsmechanisme. En bijvoorbeeld, als je nu zegt, het gaat om stikstof en we moeten naar die boeren luisteren. Dan is de vraag 1, welke boeren? Want de stikstof zit niet bij alle boeren. Dat zit bij een heel herkenbaar aantal typen van agrarische productie. En dan, je zegt, ja, het is veel breder dan alleen stikstof. Er is ongenoegen, ook buiten zeg maar, het rurale gebied van Nederland.
Ja, ook in de steden is al BBB gestemd. Dus dat heeft meteen weer een aantal heel andere beleidsterreinen, denk ik, waar je naar zou moeten kijken.
Waaronder beleidsterreinen die te maken hebben met het feit dat je geen huizen kunt bouwen, bijvoorbeeld. Dus dan komt de vraag, ja, als het anders moet in koerswijziging, waar dan ook op die andere thema's en welke van die thema's zijn dan thema's met de hoogste prioriteit?
Ja, paradoxaal zou dus kunnen zijn dat in de steden jongeren op BBB hebben gestemd uit frustratie omdat ze geen woning hebben. En los dat dan maar eens op.
Zo is dat, Jaap. Eerste oprisping, hoogste wijsheid, is een bekende vorm van wonderlijke. En vaak leidt die tot nog meer narigheid.
Heb je een voorbeeld uit de historie, PG?
Ja, Jaap. De VVD in 2002. Ik zal maar zeggen, fortuinverkiezing. De VVD ging enorm omlaag. Dat ging natuurlijk al die paarse partijen. De VVD verloor 14 zetels in één klap. Ze gingen van 38 naar 24.
Enorm omlaag.
En waren daarmee voor het eerst groter dan de PvdA in de geschiedenis.
Ja, dat was dan een soort pijnverzachter.
Ja, nou, men wilde toen een beetje zoals het CDA dus nu. Aan de hand van de eerste reactie, oh wat is dit erg. En die LPF die is gekomen. En we hebben geen idee wat er gebeurd is met die LPF. Dus dat werd gebracht als een soort bedrijfsongeval, een soort spook dat was opgedoken. En morgenochtend is die nachtmerrie weg.
Nou, het was ook zo, herinner ik me, PG, dat Gerrit Salm, die toen de leiding nam bij de VVD, ja, een soort houding ging innemen van het is even niet aan ons om te zeggen hoe het nu verder moet in Nederland.
Wij weten het ook niet. En men hoopte dus dat het gauw over was. En toen gebeurde er iets heel interessants. En dat is ook voor het CDA natuurlijk nu interessant. Dat wat de VVD hoopte, gebeurde. De LPF bleek een soort spook of nachtmerrie dat zo weer voorbij was.
Ja, bij de volgende verkiezing hadden ze nog maar 8 zetels over en daarna verdwenen ze zelfs.
Maar ja, de VVD had dus na die eerste oprisping niet meer verder nagedacht. Had met Gerrit Salm een lijsttrekker van die is van die moet maar blijven. En men had dus verder geen idee, behalve van, nou ja, laat Salm het dan maar doen. Het effect daarvan is dat de VVD jarenlang dus de ene narigheid naar de andere verwarring heeft gehad. Want Gerrit Salm werd dan minister van Financiën. Die wou vooral zo snel mogelijk weer het kabinet in.
Ja, Jozef van Aert ging de fractie leiden. Die kregen gedoe onderling, wie is nou echt de leider? Nou, dan werd er al gauw geroepen, à la Mark Rutte tegenwoordig, VVD heeft geen leiders.
Dat leidde er weer toe dat Jozias van Aartsen dus tussentijds min of meer struikelde. Toen ontstond er dus een tweestrijd. Hè, want de leden moesten het dan gaan bepalen. Tussen Rutte en Verdonk. Nou, we hadden het er eerder al over. Dat heeft de VVD jaren, als het ware, in de problemen geholpen. Men is het vergeten, maar de VVD heeft in de tijd dat Rita Verdonk dan was afgesplitst en voor zichzelf begon met Trots op Nederland, in peilingen op 11, 12 zetels gestaan. En Rita Verdonk in de 30.
Ja.
En dat is men vergeten, maar het is wel zo. Ja. Dus de VVD heeft jarenlang gedoe gehad. De ene zondebok na de andere in de partij ook. En eigenlijk pas toen het dus met het kabinet Balkenende 4 met de Partij van de Arbeid al door niet goed ging, waar we het eerder over hadden, kon Rutte toch weer proberen een beetje omhoog te klauteren. En in 2010 haalde hij een mooie uitslag. Maar zeer, zeer nipt. Het scheelde maar één zetel met Job Cohen van de Partij van de Arbeid.
Ja, en de eerste oprisping in dit historische voorbeeld was dus deze nachtmerrie, die zal ook weer snel voorbij gaan, deze LPF-nachtmerrie. Dus
we hoeven dus niks te doen.
Van een opdracht aan jezelf om de partij zelf stevig te maken en herkenbaar te maken voor de kiezers.
En meest merkwaardige dus, niet geprepareerd te zijn op het geval als gebeurt wat jij zou willen. En dat geldt dus ook voor het CDA. Stel je voor nou dat BBB de volgende LPF blijkt. Of net als met Forum binnen de kortste keren dat ook weer uit elkaar valt. Het is niet uit te sluiten. Maar als je dan niet hebt nagedacht en wat doen wij dan? Zelf. Dan loop je dus het gevaar wat de VVD had met Gerrit Salom.
Het andere kan trouwens ook gebeuren met BBB, PG. Het is misschien toch aardig om eens een keer op te wijzen. Er zijn signalen natuurlijk dat BBB een aantal fouten zou kunnen gaan maken die je bij al die andere partijen in het recente verleden, in de afgelopen 20 jaar, hebt gezien.
Dat zijn dus de klassieke problemen van dat soort nieuwe type partijen, die ook nog afhankelijk zijn van de tijdelijke populariteit van één figuur.
Maar het zou ook kunnen, ik zeg met een grote streep natuurlijk, het zou kunnen dat hier uiteindelijk, maar dat zien we pas over jaren, sprake blijkt te zijn van een gematigde centrumrechtse partij, die misschien wel, omdat we in een andere tijd leven, als nieuwe partij zich stabiliseert en een gewone, normale, potentiële regeringspartij blijkt te zijn. Je weet het gewoon niet op dit moment.
Reden te meer dus voor andere partijen die zo'n klap hebben gekregen om heel goed na te denken over en wie ben ik dan zelf en wat doe ik dan zelf?
Dit is Betrouwbare Bronnen.
PG, wat je ook heel vaak ziet, en dat is misschien wel een variant die we ook nog even moeten bespreken, is dat op de verkiezingsavond soms al, maar zeker de dagen en de weken daarna, blijkt dat er sprake is van, laten we maar zeggen, een soort bijltjesdag. Iemand moet hangen, misschien moet een hele generatie zelfs vertrekken in een partij.
Ja, en dat zie je in Nederland zelden na statenverkiezingen. Omdat dan dus het motief is, ja, dat is de provincie of dat is de Eerste Kamer. En dan krijg je dus eerder de verhalen die we hiervoor hadden. De denial of het viel toch eigenlijk wel mee en daarmee het wegverklaren. Dan wel de eerste oprisping hoogste wijsheid. Bijltjesdag is toch wel een heel iets bijzonders na, ik zal maar zeggen, kamerverkiezingen. En dat is des te opmerkelijker, want als je nou kijkt naar deze uitslag. Nou ja, ik kan een hele serie partijleiders mij nu voor de geest halen. Waarvan je eigenlijk zou zeggen, die had, die vrouw, die man, had op woensdagavond natuurlijk zijn hoed moeten nemen.
Nou ja, je hoort uit het land wel bijvoorbeeld spreken over Wopke Hoekstra. Dat die nu zijn handdoek in de ring moet gooien. Dat hij in ieder geval als partijleider van het CDA zijn tijd heeft gehad.
Ja, maar bijvoorbeeld ook. Het is toch opmerkelijk dat niemand het meer heeft over Edith Schippers. Maar nog eens iemand. Wilders verliest nu voor de zoveelste keer op rij. Het is duidelijk dat zijn rol voor een grote groep kiezers, als de man voor de proteststem, die gaat het weer even lekker zetten. Een schande.
En ik vind het een schande, voorzitter. Een schande dat ze dit doen.
Die rol is voorbij.
Ja,
want het Forum van Democratie was de vorige keer dus de darling voor de proteststem, die verdwijnt bijna. Niet één zetel, ik zal maar zeggen ook niet één stem, gaat dan naar Wilders als zeg maar het origineel van de proteststem.
Als ik alleen maar kijk naar de geschiedenis van de PVV in de Eerste Kamer. Ze kwamen in de Eerste Kamer binnen in 2011 met 10 zetels. 4 jaar later gingen ze naar 9 zetels. Nog 4 jaar later naar 5 zetels. En nu staan ze in de uitslag op 4. Elke verkiezing dus minder zetels in de Eerste Kamer.
Ja, dus dat betekent elke verkiezing ook verder omlaag in die provincies. En ook in de Tweede Kamer. Zoals dat heet, hebben ze betere tijden gekend. Nou, je zou dus verwachten, zeker in zo'n partij als de PVV, dat men zegt, weg met die man. Maar ja, Jaap, dat kan niet.
Dan verdwijnt het enige lid.
Ja, ja. Zonder Geert geen PVV. Dus daarom geen bijltjesdag. Terwijl dat eigenlijk voor de hand ligt. En dat geldt een beetje ook voor Lilian Marijnissen.
Van de SP.
Want ook die heeft een waardeloze uitslag. Bij een kabinet dat nou niet bepaald populair is. Dus je zou verwachten dat men aan de linkerzijde, hè, een flinke enthousiaste campagne voor rode blos op de wangen zou hebben gevoerd. Nou, het zat er weer niet in. Ze ontkoppelt bovendien de SP heel nadrukkelijk van de linkse wolk. En het effect daarvan is dat dus de linkse kiezer, die dan denkt, ja, hoe gaan we nou toch van die Rutte afkomen? Hoe willen we een links beleid? Ja, die gaat dan natuurlijk niet naar de SP. Want de machtsoptie zit daar niet.
Nee, nou ja, tenzij je dus zo boos bent dat je gewoon het onversneden linkse geluid wil. En ook een beetje het jaren 70 geluid, dat zegt de SP althans zelf. Wij doen eigenlijk wat Joop den Uyl graag gewild had, dat de Partij van de Arbeid nog steeds zou doen. Stem daarom SP.
Nou ja, daarom was ook die linkse wolk, waarbij zelfs ome Joop nog weer tevoorschijn werd gehaald, ook slecht voor de SP. Want Mark Rutte was degene die zei, Joop den Uyl, die zit daar, die heet nu Jesse. Ja, en daar moet je tegen zijn. Nou, dat was dus, dat zagen we ook al, bevorderlijk voor Atje Kuiken en Jesse Klaver. In feite heeft dus de SP opnieuw de fout gemaakt, die ze natuurlijk deden in 2012. Toen dus de linkse kiezer dacht, ja, als ik een machtsoptie wil, dat er echt links beleid gevoerd gaat worden, dan ga ik naar die Diederik Samson. En dat werd als het ware ook toen bijna aangemoedigd vanuit de SP. En dat is nu weer gebeurd, dus men herhaalt ook zijn fouten. Nou, nog iemand waarvan je zou zeggen, die partij zou toch moeten zeggen, ja, dat kan niet. Dat is natuurlijk Wibren van Haga.
Ja, die is niet in de Eerste Kamer gekomen en ook niet in de Staten.
En die was van Baudet. Die heeft niets van de enorme verlies van Baudet voor zijn partij kunnen claimen. Wat dacht je van Baudet zelf? Mijn conclusie is dat het niet zo raar is dat het niet gebeurt. Dat hij moest aftreden als partijleider. Want hij is geen partijleider meer. Het is meer een soort secteleider geworden. Ja. Nou, de ChristenUnie had ook geen geweldige uitslag. En dan zeg ik het netjes.
Ja, maar die hebben natuurlijk de fout gemaakt, zou je misschien kunnen zeggen, dat de grote leider, Gert-Jan Segers, die toch zeker gezag had in het land, ja, vrij kort voor de statenverkiezingen is weggegaan.
En dat is waarschijnlijk de redding voor Mirjam Pikkers.
Die hoeft dan niet weg, want aan haar ligt het op dit moment nog niet.
Nee, dat zou toch wel heel erg bijltjesdag zijn. Blijft het over, jij noemde al Wopke Hoekstra. Ja, de CDA, jongeren, het CDJA, die waren scherp. Maar het is dus de vraag, blafte de hond of kefte niet alleen maar? Dat weet je natuurlijk pas misschien in de komende weken. En daar zit nog een wat pikant probleem. Want Wopke Hoekstra is de vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken in een tijd dat Europa in oorlog is. Dus als je nu zou zeggen, hij moet maar weg, dan valt ook het kabinet.
Nou zou je ook kunnen besluiten als CDA om het partijleiderschap te wisselen, maar Hoekstra wel op buitenlandse zaken te handhaven.
Dat zou kunnen. Maar de vraag is of Hoekstra dat dan nog wil. Dus die discussie die zal men intern wel voeren.
Ja.
Want één ding, als je zegt, hij moet weg, hè, en de vicepremier, die dus mededrager is van de coalitie, een onderhandelaar van de coalitie, die moet weg, dan is het bijna zeker dat je, ja, dan is zo'n kabinet zo gehavend. Ja, dan wordt de roep om nieuwe verkiezingen natuurlijk, wordt dan sterk.
Ja.
En één ding, er is bijna niemand, behalve misschien Caroline van der Plas, die in het licht van die statenverkiezingsuitslag nu nieuwe verkiezingen zal willen.
En dit is dus nu ook het grote dilemma in het CDA. Behalve die koerswijziging waar Wopke Hoekstra het zelf over had, maar wat verder op dit moment niet wordt ingevuld. We noemden al eerder in deze aflevering Mirjam Sterk, die op televisie was bij Op 1. Die had een aantal dingen die ze zei. En het meest vaag was ze nog op de vraag of het CDA een nieuwe leider moet krijgen. Daar zei ze eigenlijk alleen maar over, natuurlijk moeten er dingen anders. We kunnen niet doorgaan of het allemaal pais en vree is nu. Dus zij ziet waarschijnlijk ook dat het best wel lastig is om nu aan de top te wisselen.
Ja, en we zagen al dat die koerswijziging, als je die vraagt, dat dat in feite zou betekenen dat je niet wil wat was afgesproken met Remkes, wat in feite al een koerswijziging inhield.
Ja, en zij zei ook, Mirjam Sterk, Nederland is niet gebaat bij de val van dit kabinet.
En daarmee zie je dus de kwadratuur van de cirkel van deze niet-bijltjesdag. Ja.
Dankjewel, PG. En dan tot slot nog een overtreffende trap van ontkenning. Die komt van Paul van Menen van D66, de nieuwe fractieleider in de Senaat. Of althans, alleen nog maar kandidaat Eerste Kamerlid op dit moment. Want luister maar wat hij maandag zei bij WNL Vandaag.
De verkiezingen voor de Eerste Kamer, die moeten nog plaatsvinden. Dat is op 30 mei. Ja, want de mensen in de Eerste Kamer die worden namelijk gekozen door de mensen die nu in de Provinciale Staten gekozen zijn. Nou, we hebben al vaker gezien dat daar op het allerlaatst nog grote verschillen kunnen ontstaan. Mm-hmm. Dus dit is een prognose, net zoals we veel prognoses zien. Maar ik ga daar niet op vooruit lopen, want op 30 mei is de echte verkiezing.
Ik begrijp dat u het ook in uw voordeel probeert te draaien. Toch even, wat gaat dit doen? Wat gaat dit doen
voor u? Ik draai helemaal niks. Dit is gewoon een feit.
Dit is een feit. Ik weet.
Tenminste, tenzij u andere informatie heeft.
Ik weet dat die zaken nog verkozen.
Volgens mij zijn op 30 mei de verkiezingen.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 335. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de kiezers van Nederland, die ons met een uitslag hebben opgezadeld waar we nog heel lang over kunnen nadenken. En deze aflevering is natuurlijk mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Luisteraars die met een donatie, soms zelfs een structurele donatie, nog veel meer afleveringen mogelijk maken. Wil jij ons ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
U bent zeer welkom en wij stellen dat zeer op prijs als u dat doet.
Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.